Spuigasten met Jano van Beurden.
Welkom, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Tot 12 uur praat ik je bij over de Haagse politiek en dat doe ik samen met mijn gasten. Straks in de tweede helft van het programma schuiven bij mij aan Simon Frischij van de ChristenUnie SGP en Marije Mossert van D66. Samen komen ze met een reeks schriftelijke vragen onder de naam Geen seks zonder consent. Deze vragen gaan over de betekenis van de recent aangenomen wet seksuele misdrijven voor Den Haag. En jullie gaat de wet in, hun doel hier zo goed mogelijk recht aan doen in Den Haag. Dat is straks in Spuigasten, maar ik ga het nu eerst hebben over het actieplan Scheveningen. Al sinds 2020 is de gemeente bezig met maatregelen om de overlast op Scheveningen en Kijkduin te verminderen. Deze aanpak ging regelmatig gepaard met een hoop kritiek van uiteraard, maar deze week klonk er, misschien wel voor het eerst, overwegend positieve geluiden. Waardoor komt dat en zijn we er nu dan? Dat bespreek ik met Maarten de Vuist van GroenLinks, Rutger de Ridder van de VVD en Dennis Groenewold van D66. Volle bak, goedemorgen heren.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we gaan het daar zo over hebben, maar Rutger en Dennis, ik wil even bij jullie beginnen. Jullie zitten beide ook in het presidium in Den Haag. En ik las berichtgeving, gisteren was dat, over eigenlijk aangescherpte maatregelen die er komen in de Raad. Aangescherpte veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de klap die 2 weken geleden ongeveer werd uitgedeeld door een ondernemer aan wethouder Robert Barker. Jullie hebben die maatregelen genomen. Kunnen jullie eens even toelichten? Wat zijn die maatregelen nou?
Zal ik beginnen? Ja. Om te beginnen, het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Dus voor wie denkt, wat betekent...
Lastig woord.
Ja.
Chique club.
Heel chique klinkt dit. Verstelt wat dat betreft niet zoveel. Nee, we koesteren echt het open karakter van onze gemeenteraadzaal. Iedereen kan daar makkelijk de tribune opkomen. Het is echt openbaar. En mensen kunnen daar gewoon dezelfde ingang gebruiken als de raadsleden. En dat willen we ook zo houden. Dus waar we aan hebben gedacht zijn maatregelen om duidelijk te maken dat het dan wel de bedoeling is dat als je binnenkomt, dat je als bezoeker plaatsneemt op de tribune en niet in die, ik noem het even ring of die U-vorm van de gemeenteraad komt. Dus daar gaan we strenger op toezien.
Die regel die was er eigenlijk al, maar
eigenlijk wel, ja.
Een beetje verwaterd.
Ja, heel erg, zullen we maar zeggen.
En hoe gaan jullie daar nu scherper op toezien? Komen daar mensen, beveiligers te staan met de armen over elkaar en een hele strenge blik? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Er zijn ook beveiligers inderdaad in de ruimte en daarnaast aanwezig. Die zullen mensen daar ook op wijzen als ze die kant op gaan. Maar het wordt daarvoor al door het burgemeester gecommuniceerd bij het openen van de vergadering. En daarnaast via de mail, als mensen zich aanmelden om naar de raad te komen, krijgen ze ook een mail waarin dit staat uitgelegd.
Ja, waar het eigenlijk om gaat is dat we, als je een wethouder of een raadslid wil aanspreken, is dat prima, maar doe dat even op de gang. Doe dat even in het openbaar, zodat je mensen ook niet kan verrassen. Want dat is natuurlijk het grote wat hier is gebeurd. Uiteindelijk
speelt ook mee in het schrik-element.
Ja, zeker. Barker werd natuurlijk gewoon echt ook verrast doordat die man daar ineens achter hem stond. En dat is natuurlijk heel vervelend, moeten we gewoon niet hebben. En eigenlijk is het gewoon een herbevestiging van oude regels. Het geldt niet alleen voor de gemeenteraad, het is ook in de commissievergaderingen. Dus ook de commissievoorzitters moeten daar ook op toezien.
Maarten, ook jij bent er. Goeie zet.
Jazeker. Nee, vooral ook omdat het lijkt één klap, maar iedereen die het gezien of gehoord heeft, die in die raad zit, is geen eens heel erg bewust van hoe veilig zit ik hier of hoe veilig zit ik hier niet. Dat heeft, zelfs als je het niet gezien hebt,
dat leeft heel erg.
Voel je dat effect die avond en ook de dagen daarna. Ja.
Oké, okay, nou goed dan dat er nu aangescherpte maatregelen zijn en laten we hopen dat het niet meer gebeurt. Het had eigenlijk toevallig ook alles te maken met ook iets wat zich aan de kust afspeelt, strandhuisjes. Wij gaan het nu dan hebben over het actieplan Scheveningen. Wat ik net al noemde, is veel kritiek voor geweest. Vandaag is het weer er trouwens niet naar om het over Scheveningen te hebben, maar de zomer komt er echt aan. Maar er zijn nu dus positieve geluiden, overwegend positieve geluiden over dat actieplan Scheveningen. Voorheen heb ik die niet zo gehoord. Klopt die analyse van mij een beetje? Of zeggen jullie van nou, misschien ben je daar niet helemaal juist in?
Nou, ik denk dat we nadat we in 2020 die maatregelen hebben genomen, omdat die zomer natuurlijk totaal uit de hand liep en uiteindelijk de aandacht naar Scheveningen moest gaan om gewoon daar een gezellige, fijne plek van te maken waar gewoon heel veel mensen ook wonen. Hè. Dus niet alleen de bezoekers, maar ook de mensen die daar wonen, moeten daar prettig kunnen wonen. En ik denk dat het is natuurlijk heel hard ingegrepen. En het eerste jaar daarna was het nog steeds niet helemaal opgelost. Dat is ook nog een moeilijke coronazomer. Nou, daarna ging het ietsje beter. Vorig jaar was het wat rustiger weer. Dus ging het nog wat beter, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat de gemeenteraad in algemene zin best positief is over deze inzet.
Dus niet ineens nu een extra positieve draai.
Nee, ik ben... Oh, sorry.
Ga je maar.
Ja, nee, ik zat er ook even op te reflecteren. En ik denk dat dat wel klopt. We waren het er mee eens dat er veel maatregelen werden genomen. Dat het werd... dat het ook met redelijk wat geld gemoeid ging. Dat is ook echt een paar keer bevestigd door de gemeenteraad. En ik denk dat het zelfs zo goed ging dat er nu voorzichtige geluiden kwamen van... is deze inzet nog helemaal in verhouding tot de rest van de stad? Maar dat allemaal wel de echte lakmoestest zou wel zijn... als dit een hele, hele mooie zomer zou worden. Dan weten we of dat actieplan nog steeds blijft werken. Er zijn 4 kleurtjes. En code rood is... er is echt wat aan de hand. Eigenlijk gaat Scheveningen dan zo'n beetje op slot.
Het is een soort stoplichtmethode eigenlijk.
Het is een stoplichtmethode, ja. Met groen niks aan de hand. Vandaag zal groen zijn.
Dat lijkt mij wel, inderdaad.
Grijs.
Ja, grijs zat er niet in de kleuren waar, Dennis. Maar, dus, bij oranje, en dat is 15 keer voorgekomen... Ja, wordt er echt opgeschaald en vindt er meer inzet plaats. En dat, nou, oranje is nog wel te doen. Maar het gaat erom wanneer het stilstaat vanaf Malieveld tot Scheveningen. Ja, dat zijn de dagen die, 1, je wilt dat
die zijn komen. Kritiek.
En 2, dan is het echt giga goed weer.
Ja, en als ik mag aanvullen wat ik echt goed vind aan die aanpak. Want we blijven gewoon leren. En zoals Rutger al zei, natuurlijk het eerste jaar waren er dingen die niet goed gingen. En dat zal misschien deze zomer ook nog zijn. Maar wat echt een sterk punt is van het plan, hoe het wordt aangepakt door de gemeente, is dat we laten zien dat we de bewoners en de ondernemers serieus nemen in de overlast die zij ervaren. Dat we iedere week met een groepje van hen evalueren hoe was het afgelopen weekend en vooruitkijken naar het volgende.
In de zomerperiode.
In de zomerperiode. Ja. Dus dat vergt echt een vrij stevige inzet van ook de capaciteit die we hebben op het stadhuis en ook van de bewoners en de ondernemers. Maar iedereen toont hier aan dat ze bereid zijn om mee te werken om die overlast voor de mensen te beperken. En dat is echt mooi aan dit plan.
Nou, eigenlijk zijn jullie dus allemaal redelijk positief. Wat is er dan echt veranderd waardoor dat zeg maar nu zo goed gaat? Je zegt het al, Dennis, van nou, er wordt gewoon echt geluisterd naar de bewoners, de ondernemers, maar er speelt natuurlijk meer. Je had het met die verkeersregelaars, daar was gedoe mee. Ook iemand een keer een tik gehad. Het verkeer staat vast. Het is gewoon heel druk. Dieptepunt natuurlijk geweest bij de pier, waar toen een 19-jarige jongen in 2020 is neergestoken en later kwam te overlijden. Maar wat zijn dan uiteindelijk de dingen waar het nu echt beter gaat?
Ja, er zijn meerdere teams actief op die drukke dagen. Dus daarom werkt dat stoplichtmodel ook goed. Je ziet, oh, we gaan naar een volgend stapje, zeg maar. Dan worden er niet alleen extra politiecapaciteit vrijgemaakt, maar dan lopen er ook sus-teams. Dat zijn dan beveiligers, particuliere beveiligers, die worden ingehuurd. En daar ook kunnen voorkomen dat dingen uit de hand lopen, doordat ze daar alleen al rondlopen en mensen aanspreken. En dat zijn allemaal extra maatregelen die we hebben genomen. En dan heb je het gewoon echt puur over de veiligheidsbeleving op de boulevard. Nog niet eens over alle maatregelen die we op verkeersgebied hebben genomen, zoals meer inzet op park and ride, dus parkeren aan de rand van de stad, kom met het OV. Nou, ik denk dat heel goed is, maar dat daar met name nog een hele wereld te winnen valt.
Nou, wat het mooie is wat we hebben gedaan, en dat moet je ook gewoon echt wel de diensten en het college en iedereen gewoon een complimenteren, is dat we echt aan de voorkant bezig zijn. We zijn niet aan het oplossen als er een probleem is. Nee, we zijn aan het anticiperen. Voordat er een probleem komt, weten we al wat we moeten doen. En afgelopen zomer heb ik dat echt goed...
Voorkomen is beter dan genezen.
Ja, zeker. Op hele warme dagen zag ik een... dan was ik op het strand. Ik ga graag naar het strand. En je ziet dan ergens, er komt er een opstopping. Veel auto's. En dan zie je gelijk dat de verkeersregelaars denken, oké, nu moeten we hier ingrijpen. En we leiden ze om. En dan, als je dan 10 minuten later terugkomt, dan is het opgelost. Ontstaat er ergens anders natuurlijk weer een probleem. Maakt niet uit. Steeds doorgaan, ontwikkelen. Dat is gewoon hartstikke goed. En dat moeten we ook zo houden en een beetje inzetten.
En dat gaat nog verder. Hè? Het begint echt al bij de snelweg. Dus de matrixborden op de snelweg geven op een gegeven moment aan, kom niet meer met de auto naar Scheveningen. Het is vol. Dus inderdaad zorgt dat, dat je niet in Scheveningen probeert, als alles vaststaat, daar nog een verkeersregelaar tussen woedende automobilisten in de hitte te zetten. Maar dat je daarvoor al zegt, joh, dit is het moment om niet meer met de auto te gaan. Zet je auto onder het Malieveld en pak de beach tram en dan ben je er. Dus ik denk dat is goed. Dus, en dat inderdaad, die scenario's helpen daarbij om te beseffen, oké, het is zo'n dag. We gaan nu al mensen opvangen. De strandweg wordt bijvoorbeeld dan ook gewoon afgesloten. Zodat je er ook niet mensen die nog daar op zoek gaan naar een parkeerplek die er dan echt niet meer is. En ik denk nog wel dat daar nog steeds stappen vooruit kunnen gaan. Hè?
We zijn er nog niet.
Nee, ik vind bijvoorbeeld als je met de auto naar Scheveningen wil, dan moet je ook kunnen zien of er nog überhaupt parkeerplekken zijn. En ik weet dat collega Meijners daar eerlijk gezegd ook al een paar keer naar heeft gevraagd. En ik heb dat dus uitgezocht op de website van Den Haag. Je komt, als je wilt weten waar kan ik parkeren in parkeergarages, op Scheveningen, je komt in een soort loop.
Ja,
maar je komt niet uit bij dit zijn de 5 parkeergarages en dit is de capaciteit. Dat heb ik voorgesteld. Maak daar 1 app van, zodat je dat kunt laten zien.
Waardoor komt het dan dat op dit moment er nog niet goed is. Als ik hoor van, ja Jelle Meijnes die is daarvoor, dat is een rechtse partij. GroenLinks is daarvoor, zijn linkse partij. Het wordt dan van links tot rechts eigenlijk gesteund. Waardoor is dat dan nog steeds niet...
Nou, Jelle had specifiek het verwijssysteem. En mij gaat het echt om, maak duidelijk wat de capaciteit is. Als de capaciteit vol aan het raken is op bij de parkeergarage, weet je één ding zeker. Op straat hoef je helemaal niet meer te proberen. Want dat is nog altijd goedkoper op een paar straten na. Dus dat loopt eerder vol. Ik denk dat het gewoon ook iedere keer kiezen is. Wat is nou de grootste prioriteit? En ik hoorde ook wel het college. Ik vind ook de debatten die we erover hebben met het college. En inderdaad, zoals Rutte gezegd al een paar jaar. Constructief. Dus er wordt echt wel gekeken van is dit, wat dit raadslid aandraagt, is dit een verbetering of niet? En dan heb je wel het gevoel dat het in de volgende actieplan weer wordt meegenomen.
Ja, Dennis en Rutger, jullie wonen op Scheveningen. Hoe merken jullie dat het daar dan nu dus gaat in die zomermaanden? Hoe zit het daar met die overlast?
Ik zwaai naar je volgende gast.
Oh.
Nou ja, je merkt
ik denk, jij hebt nog een toevoeging, de vinger gaat in de lucht. Maar...
Nee, je merkt inderdaad dat er veel meer aandacht voor is. Als het druk is, zie je gewoon meer mensen op straat lopen vanuit de organisatie van de gemeente. Mm-hmm. Sus-teams, meer politie, dat valt ook echt op. Ik ga net als Rutger ook graag naar het strand op mooie dagen. Dus 5 minuutjes lopen. Dus dan zie je ook echt regelmatig politiewagens rijden over de boulevard. Ja, dat geeft wel een gevoel van, oh, ze zijn ermee bezig, ze houden het in de gaten. En dat is wel echt een verschil met daarvoor. Want 2020 was inderdaad een extreem jaar. Het was niet de druppel die de emmer deed overlopen, maar een hoosbui die de emmer deed overlopen. Maar daarvoor was er ook wel al een gevoel van overlast. En dat wordt nu wel echt serieus opgepakt.
Nou, wat heel mooi is, en eigenlijk is dat natuurlijk de kern van het actieplan. We hebben het belang van de bewoners weer opeengezet. En dat is echt wel van belang. Ik ben geboren onder de vuurtoren. Dat zeg ik wel eens vaker. Het is bijna een gimmick geworden, maar het is echt zo. En in die Vissershavenstraat, waar mijn ouders nog steeds wonen, als je daar komt, als je boodschap gaat doen op zaterdag, en je moet toch met de auto of met een ander vervoersmiddel, en je komt dan terug, dan zijn daar gewoon mensen, verkeersregelaars, die je doorlaten of niet, omdat je er woont. Ja. Dus mensen, bezoekers, komen daar ook niet in die woonstraten. En dat is goed. Want die mensen die daar wonen, die willen gewoon lekker, veilig en prettig wonen. En dat moeten we ook zo houden. Want het is uiteindelijk een woongebied. En niet alleen maar een toeristische trekpleister.
Ik vind dat fijn om te horen van de VVD. Maar ik heb zelf, begint bij mij toch ook, en die is ingestoken door bewoners, die vraag zal ik toegeven. De vraag, we hebben een ambitie. Dat we, ik weet niet hoeveel miljoen toeristen per jaar naar Den Haag krijgen. En er heeft wel eens een ondernemer of een bewoner teruggegeven. Maar wat kunnen we eigenlijk aan? En januari, februari is het probleem niet. Hè? Dan hebben we voldoende hotelcapaciteit. We hebben voldoende parkeercapaciteit, et cetera.
Het zijn echt de zomermaanden.
Maar in die zomermaanden, wat is nou eigenlijk echt een streefcijfer wat realistisch is? Wat die balans aangeeft tussen wat ondernemers graag zouden willen. Maar wat bewoners ook inderdaad nog trekken. Want die hebben inderdaad voor dit actieplan ook gehad dat ze niet meer bij een huis kwamen met de eigen auto. En dan ben je een stap te ver.
Dus ik begrijp eigenlijk uit wat je zegt dat we misschien naar te veel streven. Te veel toerisme op Scheveningen.
Nou, het is nu moeilijk voor te stellen. Hè? Maar kijk, Duin gaat ook weer terug een hele mooie badplaats worden. Dus het heet nu ook actieplan Kust. Het geldt nu ook voor Kijk Duin. Vind ik slim om dat al die lessen meteen mee te nemen van Scheveningen naar Kijk Duin. Maar ja, je moet wel de vraag stellen, wat kunnen wij als stad nog aan? En daarbij ook gegeven, wij zijn een eindstation.
En op dit moment denk je dat misschien het streven dat we hebben te veel is, dat we dat niet zomaar aan kunnen?
We hebben een getal genoemd. Ik ben het even kwijt of het nou 17, 22 miljoen toeristen is. Wat we nog niet halen. En dus ik denk dat we die discussie daarover nog wel zouden moeten hebben. Van hoeveel denken we echt aan te kunnen?
Wat denken jullie van die discussie?
Nou, ik vind het een goede discussie. Sowieso goed om te horen dat GroenLinks ook zegt, misschien kunnen we niet alles aan. Het gaat ook over andere thema's die ik nu
ik
niet
hoorde,
zal benoemen.
Ik hoorde de net zeggen dat
nou, ben ik toch
beter is dan genezen, vond ik ook een hele mooie. Ja.
Nee, maar ik vind de discussie is heel belangrijk. En we zijn natuurlijk bezig met de toekomst Scheveningen Bad. Dat is een plan waar we al lang aan werken. Waar ook met bewoners, met ondernemers, met bezoekers ook wordt gewerkt. En wat maakt die kust nou fijn? En een onderdeel daarvan is, hoeveel kan je aan? Ik vind streefcijfers in aantallen toeristen per jaar wat ingewikkeld. Want eigenlijk wil je vooral dat het Scheveningen jaar rond aantrekkelijk is. Dus dat we niet alleen maar in juli en augustus al die mensen trekken, maar dat we mensen trekken in september, oktober, maart.
Dat kunnen we allemaal wel heel graag willen. Maar als het zo grijs weer is als vandaag, is het natuurlijk niet aantrekkelijk om allemaal met je handdoek op het strand te liggen.
Afgelopen jaar was het natuurlijk voor ondernemers aan de kust echt heel een verschrikkelijk jaar, het hele jaar door. En dan komen ze net uit die coronatijd en dan heb je een hele slechte zomer. Het is gewoon heel vervelend. Maar ja, daar kan je niks aan doen. Je kan er wel zorgen dat er leuke attracties zijn.
Nou ja, dat wou ik net zeggen, want daar kun je in zoverre wel wat aan doen. Zorgen dat er ook dingen zijn te doen met dit weer. Ja. Legoland Experience is iets waar ik met mijn dochter heel graag kom. Misschien ik nog wel grager dan zij, maar... ja, ik vind het fantastisch. Ik vind echt een meerwaarde voor Scheveningen, zoiets.
Ja, de ontwikkeling van de pier bijvoorbeeld gaat daar gewoon echt heel veel aan bijdragen. Als we dat goed doen, dan krijgen we daar ook een publiekstrekker.
Dat is leuk dat je die aankaart, de pier. Daar ging het afgelopen week tussen jullie ook nog even over. Want daar gaat het dan mis door bepaalde groepen, zei jij, Rutger. En Dennis, daar sloeg jij een beetje op aan. En ik hoorde nog iets van D66 gelul. Hoe zat dat nou?
Nou, kijk, in algemene zin klopt dat vaak. Maar kijk, waar het om gaat is dat wij, dat ik heel erg vind, en de VVD-fractie met mij, dat we ook moeten benoemen de problemen die er echt zijn. En ik vond dat in de evaluatie het wat makjes was opgeschreven. De afgelopen jaar hebben we hele grote groepen die uit allemaal een bepaalde achtergrond of wijk, of in ieder geval kennen elkaar, die rivaliseren bijna met andere groepen, waardoor er gewoon enorme ellende ontstaat. En ik vond in het actieplan heel erg gericht op, nou, er zijn individuen die overlast veroorzaken, terwijl het zijn ook groepen. En dan moet je ook eigenlijk andere maatregelen nemen om die groepen te voorkomen. En dat was het punt wat ik aankaartte. Ik vond dat de burgemeester daar hartstikke goed op inging. Dus ik heb wel het gevoel dat ze daar op letten. Alleen je moet het gewoon benoemen.
Maar wat zijn dan die groepen die dan voor die overlast zorgen?
Nou ja, dat zijn hele verschillende groepen. Dat is niet dat het één bepaalde groep is. Het zijn verschillende groepen. Maar wel ook groepen die rivaliseren. Om wat voor reden ook kunnen vriendengroepen zijn over en weer. Dat kan culturele achtergronden zijn. Dat kan van alles zijn.
Ja, en nu komt toch dat puntje van die culturele achtergronden. Daar sloeg ik met name op aan. Want er was ooit een periode bij de VVD dat niet je achtergrond maar je toekomst stelde. Nou, die tijd lijkt inmiddels ver verleden. En het gaat erom inderdaad, en dan vinden wij elkaar weer wel, dat als er groepen zijn die als groep overlast veroorzaken, moet je die groep aanpakken. Maar je moet niet zeggen, hey, die hele culturele achtergrond gaan we aanpakken. En dat idee kreeg ik een beetje wel in de commissie, in ieder geval in het debat. Want er is inderdaad bij de pier nog het meest overlast wordt daar ervaren. Dus daar moet je hard handhaven op dat moment. Daar vinden wij elkaar zeker wel. Maar niet vanwege een bepaalde achtergrond van mensen dan daarop gaan handhaven, maar omdat ze overlast.
Maarten, blijf maar met zijn vinger de lucht in gaan. Nu ging die weer.
Ja. Nee, het schiet me te binnen dat ze in België goede ervaring hebben met mensen van een bepaalde culturele achtergrond opvangen. En dat zijn de Nederlandse jongeren in Knokke. Dat is niet geïdentificeerd.
Dat weet jij vanuit jouw achtergrond.
Probleemjongeren. Ja. En daar wordt Nederlandse politie op ingezet. En zo hebben we ook een samenwerking trouwens met de Duitse politie. Ja. Omdat we natuurlijk veel Duitse toeristen krijgen. Ja, en soms helpt het dan om een
daar kunnen wij hier wat van leren.
Uit eigen land mee te sturen, zal ik maar zeggen. Dus misschien bedoelde Rutger dat die bang was voor de groepen Duitsers.
Nou, nee, bedoelde je dat?
Ik vind echt, en dat is precies wat het probleem is met Links-Nederland. En daar hoort D66 heel duidelijk bij. Niet willen benoemen waar uiteindelijk het probleem zit. En het probleem kan ook een integratieprobleem zijn. Het probleem kan ook groepen uit mijn wijk zijn die met elkaar op de vuist gaan. Hey, op de vuist gaan. Dat kan van alles zijn. Maar je moet je ogen gewoon niet sluiten voor wat voor groepen er dan al niet zijn. En mij gaat er echt niet om dat ik zeg, nou, het is alleen maar een groep uit een bepaald land of gebied of wijk uit de stad. Nee, daar gaat het mij niet om. Waar het mij om gaat zijn dat het ook groepen zijn. En die groepen, dat zijn geen willekeurige mensen bij elkaar. Dus je moet goed kijken, waar komen die groepen vandaan en hoe kunnen we het aanpakken? En dan maakt het mij echt niet uit wat voor mensen dat zijn.
Goed.
Het jammer is dat hij dan die afkomst erbij noemt. Want ja, tuurlijk, 2020, als we daar de berichtgeving over volgen, dat waren groepen drill rappers uit Rotterdam en Amsterdam. Ja. Die ook zo'n beetje daar hadden afgesproken als vroege voetbalhooligans op een veldje afspraken om elkaar de hersens in te slaan. Dat zijn voorbeelden van groepen. Maar daar heeft afkomst dan eigenlijk geen ene hout mee te maken. Dat hij een mooie definitie geeft van groepen, Rutger, dat kan ik volgen. En dat je daar ook naar moet kijken, zoals de burgemeester zei, dat kan ik ook volgen. Maar dan vind ik het ook wel weer een beetje echt zo'n rechts populistisch iets op te zeggen. Ja, en de afkomst moet er ook bij genoemd worden. Ik denk, ja, nee, de afkomst doet er niet toe.
Nou, jullie klinken al een paar keer eensgezind, maar op dit punt dan nog wat minder. Een ander punt, op Kijkduin werd deze week ook een enorme fietsenstalling geopend, zag ik. Toen dacht ik, nou, op Scheveningen staan ook de hele zomer eigenlijk, het staat het vol met fietsen, zeker op die drukke dagen. Is dat dan niet iets wat we daar ook nodig hebben? Of moet daar niet ook iets gebeuren om die fietsen beter kwijt te kunnen? Want het staat er natuurlijk propvol.
Ja, er komen pop-up fietsenparkeerplek.
Pop-up
ja, dus ik kreeg het ook bijna niet uit mijn mond. Maar, die komen er. Dus dat is inderdaad een probleem. Het is, de fiets is zo'n succes dat het deels een probleem is.
In principe heel goed toch voor deze succes dat iedereen lekker de fiets pakt.
Het verschil met Kijkduin is natuurlijk wel dat heel gericht de aankomst op Kijkduin op één plek is. Dus dan kun je daar een hele grote fietsenstalling maken. Dat is op Scheveningen minder, omdat je echt heel veel delen van de boulevard hebt waar mensen aankomen. Waar het echt heel druk is met die fietsen is met name richting het beachstadion. Dus bij het Noordelijk Havenhoofd, dat gedeelte, het surfstrand. Daar staan echt heel vaak heel veel fietsen. Het is eigenlijk een prachtig gezicht als je er langs fietst. Ik zie wel eens buitenlandse filmpjes voorbij komen van op Scheveningen. Zoveel fietsen van, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dus daar ben ik dan wel trots op. Maar ja, het moet wel veilig blijven dat er hulpdiensten er langs kunnen. Dus vandaar dat daar aandacht voor is, inderdaad ook in het actieplan Kust.
Ja, en ook gewoon de verrommeling tegengaan. We hebben zo'n mooie boulevard. En we krijgen nog een heel stukje mooi boulevard. En dan hopelijk ook nog het Pierplein wordt ook nog gedaan. Als je al die fietsen, als het in willekeurige bij elkaar gezette gooide fietsen zijn, dan is dat vaak heel, ziet er gewoon echt rommelig uit. Dus je moet daar, los van de veiligheid, ben ik helemaal eens hoor, moet je ook gewoon zorgen dat het mooi is. Het is een mooie badplaats. Maar
dat moeten we zo houden.
Jazeker.
Dan wordt er ook natuurlijk, er wordt heel veel gedaan in Scheveningen. En we noemden het net ook al de parkeren, de auto plaatsen en zo. Hoe staat het daar nu mee?
Als in, is er genoeg parkeerplek?
Is er genoeg parkeerplek? Moeten we
dat is afhankelijk van de dag dat je het vraagt. Vandaag is er een parkeerplek in de garage, kan ik je verzekeren.
Nee, maar
we hebben een hele mooie parkeergarage natuurlijk net geopend. Ja, ja. Hè, waar uiteindelijk straks dat duin nog overheen wordt gelegd. En die parkeergarage is natuurlijk zeer welkom. Want je wil gewoon ook dat mensen met een auto naar het strand kunnen blijven komen. En zeker als je zegt, we willen jaar rond.
Willen we dat hier allemaal?
Nou, ik wel.
Dat je naar het strand.
Dat we allemaal met de auto naar het strand kunnen
niet
komen.
Allemaal, nee. Nee, nou, als we allemaal dat doen, dan.
Of wil
dan
ik dat ook niet. Nee.
Dan hebben we een issue. Dus nee. Dus dat, ik heb liever dat mensen dat Park & Beach doen. En al bij Hoornwijk bijvoorbeeld hun auto wegzetten. Dan met een heel voordelig kaartje kunnen parkeren. En met een gezin naar het strand kunnen komen. Ja, dat is even gesjouw, maar dat bespaart je wel in de file staan op een hete dag met je kinderen. Dat heeft absoluut de voorkeur. En dat geldt voor het Malieveld, Hoornwijk. Nou, we hebben er meerdere Park & Beach locaties. Dus nee, dat heeft de echte voorkeur. En we hebben ook Park & Bike. Dus dat je het parkeert en nog verder fietst.
En hij is succesvol, hè, dat Park & Beach. En het wordt steeds succesvoller. En ik vind eigenlijk dat we daar nog een tandje bij mogen zetten. Want we hebben een aantal plekken, die breiden we uit. Maar het moet gewoon nog veel meer. Je moet veel meer plekken, dat moet nog makkelijker worden. En ik weet niet of wie dat nou zei. Ik denk dat ChristenUnie SGP daarmee kwam. Zorg nou dat je eigenlijk die tarieven ook gelijk krijgt. Ja. Of zei dat, ik weet niet wie iemand zei het die naast
me zat. Park & Bike.
En dat het makkelijk is van, nou ja, dat je ook nog kan wisselen op het moment dat je daar komt. Je moet het makkelijk maken voor mensen. Ja. Hoe kom ik naar Scheveningen?
Makkelijk en bekend.
Ja, want ik ben het met beide heren helemaal eens dat wat er nu toe is gezegd. En er zullen altijd mensen met de auto komen. Het belangrijkste is daarin dan dat je die de mogelijkheid geeft ergens te parkeren waar de bewoners er geen last van hebben. Dus niet in de woonwijken, dan zul je een parkeergarage nodig hebben. Het probleem met parkeergarages bouwen is wel dat je dus faciliteert dat mensen met de auto komen. Ja. En daarom denk ik ook dat we nu wel genoeg hebben met deze erbij. En dat we dan inderdaad moeten inzetten op als die vol zijn. Beter dat duidelijk maken dat mensen dan echt niet meer met de auto naar Scheveningen kunnen komen.
Ook. En dat is nog wel één ding, hè, met dat niet meer naar Scheveningen komen. En ook op die drukte en het afvangen vanaf met de ANWB zeggen, kom niet meer naar Scheveningen. We moeten uitkijken dat we niet doen alsof Scheveningen, dat we een beetje positief zijn over Scheveningen. En ik heb af en toe wel het gevoel dat kom niet meer naar Scheveningen, ook dat soort teksten. Dat gaat dan heel vaak over een bepaalde plek op Scheveningen. Bijvoorbeeld bij het Koerhuis, bijvoorbeeld bij de pier, waar het gewoon veel drukker is. Dan zijn er andere ondernemers aan de kust die dan denken, ja, druk, druk. Mijn halve terras is leeg. Hoezo kom ik niet meer naar Scheveningen? Ik wil graag nog een paar biertjes verkopen. Ja. Dus daar moeten we goed beter over nadenken hoe we die communicatie nou doen. En niet overcommuniceren dat het misschien wel heel slecht is, of heel vol is, of heel druk is. Dat is ook een risico. Nog steeds moet je afvangen en zorgen. Maar
meer spreiden.
Positief over Scheveningen zijn.
Dan zijn we het helemaal goed. Positief communiceren. Kom met de fiets of OV.
Nee, het is helemaal goed hoor.
En geniet. Ja.
Ja, ben jij het ook mee eens, Maarten?
Ja, ik denk dat de ANWB vooral op automobilisten mikt. Mm. En dat het op het moment dat de ANWB dat omroept, dat het ook zo is dat je van snelweg tot Scheveningen richting een uur bezig bent om daar te komen, omdat de file zo is. Dus ik denk dat je daar niet helemaal aan ontkomt. Ik zat ook wel een beetje te denken bij wat Rutger zei. Een van de dingen die nu echt gebeurt is crowd management. Mm. Hoe zeg je dat in het Nederlands?
Volgens mij komen we daar nog wel uit.
Dus als plekken echt heel druk zijn op de boulevard, worden die ook afgezet? Kom je er even niet meer op? Dus dat moet blijven. Maar goed, dat is niet de communicatie van de ANWB, zat ik tegelijkertijd te denken. Nou, want dat zorgt er wel, hoe meer mensen bovenop elkaar lopen, hoe groter de kans op een klein onlusje, een klein ongelukje wat tot grotere frustraties leidt.
Maar het moment dat wij als gemeente communiceren, het is ANWB, maar het is ook vaak gemeente communiceren hoe druk het is, dan gaan alle nieuwsoutlets, die nemen dat over. Ik krijg pushbericht van het AD, jullie nemen dat natuurlijk over als de ANWB, de Haagse Omroep. Omroep West, iedereen neemt dat dan over. En dan denken mensen, ik ga wel naar Noordwijk. Terwijl ik wil gewoon dat ook die mensen naar Scheveningen blijven komen, dan de plekken waar het nog niet zo druk is.
Goed, de echte test is natuurlijk een echt hete zomer. Dat was het afgelopen zomer niet, misschien deze zomer wel. Dus dan gaan we zien of de plannen inderdaad allemaal zo goed gaan als hoe het er nu voor staat. Laten we het hopen. Maarten de Vuijs van GroenLinks, dankjewel voor je komst. Dennis Groenewold van D66, ook jij bedankt. En Rutger van de VVD natuurlijk, jij ook bedankt voor je komst. Hopen dat het snel lekker weer is en we lekker naar het strand kunnen om bijvoorbeeld een biertje te drinken. Het is tijd om in gesprek te gaan met Simon Fritsij van de ChristenUnie SGP en met Marije Mossert van D66. Samen komen ze met een reeks schriftelijke vragen onder de naam Geen seks zonder consent. Deze vragen gaan over de vertaling van de recent aangenomen wet seksuele misdrijven naar Den Haag. 1 juli gaat die wet in en om hier als gemeente zo goed mogelijk op te anticiperen, ondernemen de twee actie. Dat klopt wel ongeveer, hè?
Ja, zeker. Ja.
Super. Nou, fijn dat jullie er zijn. Even over de wet nog. Het is dus een wet die het voor slachtoffers makkelijker maakt om aangifte te doen. Voor onder meer aanranding, verkrachting. En ze hoeven niet meer aan te tonen dat er sprake was van dwang. Ook seksuele intimidatie in het openbaar wordt strafbaar. En dat geldt ook voor niet alleen voor incidenten op straat, maar ook voor online incidenten. En verder is ook sexting een onderdeel dat nu dus strafbaar wordt volgens die wet. Ja. Klinkt eigenlijk vrij helder. Toch een reeks schriftelijke vragen.
Zeker. Ja, je ziet dus die wet, dat is de wet seksuele misdrijven. Die gaat er eigenlijk over. Best wel als mensen slachtoffer zijn van seksueel misbruik, dan lukt het niet altijd om daar je daartegen te verzetten. En op dit moment in de wet zeggen we dat er pas sprake is van verkrachting als er echt, als er echt dwang is geweest. Dus als je echt hebt kunnen verzetten. Maar op het moment dat iemand zich bevriest, of op het moment dat iemand zich zo onveilig voelt dat hij of zij zich niet de veiligheid voelt om zich te verzetten, is dat op dit moment nog niet. Valt het op dit moment nog niet onder die wet.
Maar goed, dat staat er dus straks allemaal wel in. In principe staat dat afgekaderd netjes in die wet. Ja. Toch gaan jullie inderdaad samen vragen stellen erover.
Ja. Ja. Nou, kijk, als je kijkt naar Den Haag, en wij kijken natuurlijk altijd als raadslid van hoe kan je zo'n wet vertalen naar je eigen stad. Nou, als je kijkt in Den Haag, zijn meer dan de helft van de vrouwen, 55% van de vrouwen en mensen uit de regenboogcommunity hebben eens of vaker te maken gehad met straatintimidatie. Dus dat betekent uitgescholden worden, achtervolgd, in het nauw gedreven, beschimpt. Nou, dat is natuurlijk onverteerbaar. En op het moment, nu is het niet strafbaar. Dus het kan alleen worden gezegd, het is erg vervelend en het is ongewenst. Maar nu is het strafbaar. Dat betekent dat we kunnen gaan handhaven. Dus als er een melding wordt gedaan, dan kan je handhaven. En je zet daarmee een norm. Nee, het is niet alleen ongewenst, het is strafbaar. Het is een delict. En je zult zien, het is ook bewezen, op het moment dat dat kan, de meldingsbereidheid omhoog gaat. En dat is heel positief, want dan ga je zien waar het vaker voorkomt. En moet je dan misschien iets doen aan de buitenruimte, of moet je in dat gebied meer handhaven.
En bij de handhaving, bij de handhaving, daar komt dan zeg maar de gemeente dus in zicht. En dat is waar jullie ook op gaan inspelen.
Ja, zeker. Ja, onder andere, maar het werd ook preventief. Hè. Op het moment dat je weet dat iets strafbaar is en je stelt met elkaar de norm, dan doet het aan de voorkant al iets. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Heterdaadjes zullen er misschien niet altijd zijn, want dat is best heel lastig. Maar het gaat er heel erg om dat je zegt, dit is gewoon strafbaar gedrag. Tolereren wij niet als Den Haag en daar zetten we ons voor in.
Ik vond, je wilde nog een toevoeging doen.
Ja, en het is ook het idee dat ook dat je weet van wat mij overkomen is, dat is niet oké, dat was niet oké. En in onze stad, dat we ook met elkaar zeggen van dit is niet goed. Dat is het inderdaad, je hoopt dat mensen worden, dat het niet gebeurt. Maar je hoopt dat als het wel gebeurt, dat mensen worden opgepakt. Maar ook dat als dat niet gebeurt, dat er in elk geval een norm is in de samenleving. Waarbij je zegt, dit is niet oké, je hebt niet het recht om iemand anders grenzen over te gaan.
Ja, tot nu toe klinken jullie het vrij eens met elkaar.
Zeker.
Ik vond het toch ook wel grappig dat inderdaad dus D66, ChristenUnie, SGP samen deze vragen stellen. Niet altijd dezelfde mening als het gaat over het onderwerp seks bijvoorbeeld. Toch hebben jullie elkaar weten te vinden. Hoe is dat eigenlijk gekomen?
Ja, Ik ben vanuit mijn werk in de Tweede Kamer ben ik hiermee bezig geweest. En ik dacht, dit gebeurt in Den Haag. En we hebben wel vaker ook in de debatten ook wel eens met Marije gehad over straatintimidatie. We hebben het ook over prostitutie gehad. En we merkten van, we denken misschien soms verschillend over dingen. Maar er zit wel een gedeelde wens om ervoor te zorgen dat iedereen zich hier vrij en veilig kan voelen in deze stad. Dus dat was de reden.
Ja, en het is heel leuk. Simon benaderde mij van, zullen we dit samen doen? Nou, dat waardeer ik heel erg, want je bent gewoon collega. Ik heb misschien 7 directe collega's, maar ik heb 44 collega's. Eigenlijk meer dus. Daar is Simon er één van. En ik denk juist ook als gemeenteraadsleden dat het heel fijn is om met elkaar op te trekken. Want weet je kunt het niet alleen. Je moet het samen met elkaar doen.
Precies. En het voornaamste belang dan van de vragen die jullie gaan stellen is...
Dat iedereen vrij en zichtbaar zichzelf kan zijn, ongeacht wat je gelooft, van wie je houdt of hoe je eruit ziet. Ik denk dat dat de basis is, die vrijheid en die veiligheid. En als je bijvoorbeeld kijkt naar onze jongeren, je hebt nu heel veel van die deepfake porno die voorbij komt. We hebben al gezien dat politici en presentatrices daar hun hoofd op is geplakt met AI. Maar dat zie je ook bij jongeren. En als je ziet met het gemak waarmee dat bijvoorbeeld, ik werk zelf op een ROC, dat wordt gedeeld. Het verspreiden van deepfake porno, vaak ook van minderjarigen. Mm-hmm. Alsof het iets achterloos is. Eigenlijk niet beseffend van hoe schadelijk het is, maar ook niet beseffend dat het strafbaar is. En daarmee hebben we nog echt wel heel veel winst te behalen om onze jongeren daar weerbaar voor te maken. Maar ook het bewustzijn te vergroten. Wat doet het op het moment dat je zoiets verspreidt?
Dus heeft ook een stukje met voorlichting te maken.
Ja zeker. Want je wil eigenlijk ook... wat we bijvoorbeeld ook vragen, kijk of je een campagne kan doen rondom die wet. Dat mensen op de hoogte zijn van hun rechten, maar ook van hun plichten. Ook dat je als dader niet altijd, maar in de meeste geval is dat een man, dat je ook weet, je hebt niet zomaar het recht op het lichaam van iemand anders. Je hebt niet het recht om seks te hebben met iemand. Je hebt niet het recht om iemand anders grenzen over te gaan. De ander, seks, dat moet gebeuren binnen, er moet consent zijn, toestemming of instemming. En dat moet ook een bepaalde mate van gelijkwaardigheid zijn. Dus dan gaat het ook bijvoorbeeld over minderjarig, meerderjarig, et cetera. Nou, zullen heel veel mensen het mee eens zijn, maar wij vinden het ook belangrijk dat dat een gesprek is wat in de stad wordt gevoerd, juist op de ROC's. Dat ook mensen in misschien ook kwetsbare gemeenschappen weten. Dit zijn mijn rechten en mijn rechten zijn versterkt op basis van deze wet. En dat daar hebben we ook naar gevraagd. Ook dat de politie en het Openbaar Ministerie er echt wat mee kunnen. Want we zien dat ook in Den Haag dat er zaken op de plank blijven liggen. Dus dat betekent dat zaken niet kunnen worden behandeld. Dus wij vragen ook van als we kunnen verwachten dat er meer aangiftes komen. Hoe bereiden we de politie, hoe bereiden we het Openbaar Ministerie daarop voor? Zodat iemand niet twee keer slachtoffer wordt, doordat iemand eerst slachtoffer wordt van een misdaad, vervolgens aangifte doet, maar daar met die aangifte niks gebeurt.
En dat is waar we naartoe willen, dat die meldingsbereidheid omhoog gaat. Je kunt nu via de website van denhaag.nl kun je straatintimidatie ook melden. En dan wordt er na zo'n melding ook verwezen, bijvoorbeeld als je behoefte hebt aan slachtofferhulp, dus dat is heel mooi. Maar dat moet nog veel meer onder de aandacht komen. Dus we hebben ook al eerder gevraagd van, zorg dat je boemerangkaarten of bierveeltjes hebt waarin je verwijst naar die website. Maar nog veel belangrijker, dat er nou ook meteen een koppeling gemaakt kan worden met de politie. Zodat inderdaad iemand één keer een melding doet, maar dat je niet vervolgens in een heel ingewikkeld juridisch gevecht terechtkomt, maar dat mensen dit ook gewoon op gaan pakken. En wat ik nog wel even wilde vermelden, wat ik heel tof vind, is de oplossing ligt bij mannen. En ik vind het heel fijn dat jij aandacht hier wil besteden als man.
Ik ben ook een man. Ja, Simon ook. Man.
Ja. Weet je, daar zit de oplossing. En als mannen zich meer gaan uitspreken en elkaar aanspreken, daarmee zit echt een oplossing. Dus ik zie echt ook een heel... ik waardeer dat enorm, dat Simon daar voorvechter voor is. Want laten we zeggen, het begint bij iets... Ogenschijnlijk klein, straatintimidatie, maar kan escaleren naar, in het ergste geval, femicide.
En die campagne, waar kan je die dan dus het best uitvoeren? Bijvoorbeeld bierveeltjes hoor ik genoemd worden, of op het ROC Mondriaan, of op het ROC. Maar waar begint dat dan, zeg maar? Begin je al basisscholen bijvoorbeeld met ook voorlichting geven over dit soort dingen? Of is dat meer iets voor de middelbare school? Of hoe zouden jullie daar zelf naar kijken, naar die invulling?
Ik zou het liefst zien dat het thuis begint. Niet dat de overheid dat thuis doet, maar dat ouders met een kinderen het gesprek hierover hebben. Dat grote broers misschien hun jongere broertje daarop aanspreken. En tegelijkertijd weten we dat het in onze stad niet overal gebeurt. En dat waar dat gebeurt misschien niet ook altijd goed gebeurt. Dus je zou ook moeten kijken. En dat gebeurt ook al momenteel. Hè, maar je zou ook moeten kijken van wat moeten we inderdaad op scholen. Ook op een passende manier. Dit zit op de basisschool. Zodat er anders uitzien dan op een ROC. Maar natuurlijk... is het goed om daar ook dat gesprek te hebben. Maar ik hoop, en ik hoop ook eigenlijk dat meer ouders hun verantwoordelijkheid gaan nemen in deze stad. Of anders andere rolmodellen in de wijk. Om daarin ook, ook gewoon te laten zien. Dat een beeld van de man dat heel anders kan zijn dan wat je misschien meekrijgt als je op sociale media kijkt of als je naar videoclips kijkt. Dat er echt een beter verhaal te vertellen valt.
Ja. Hey, ik zit even te kijken. Ik heb die schriftelijke vragen voor jullie hier voor me. Maar er zijn nog natuurlijk een paar ook andere punten waar jullie dan vragen over hebben gesteld. Het gaat inderdaad over die politie-inzet. Dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld over wat nieuw is dat bijvoorbeeld mensen de sekswerkers of de prostituees in Den Haag. Daar verschillen jullie volgens mij ook over hoe je die moet noemen. Maar hoe je die moet. Zeg maar, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar wordt nu ook iets waar ze aangifte van kunnen doen. Wat nog niet zo was. Is dat ook iets waar in Den Haag nu meer focus volgens jullie op moet komen? We hebben natuurlijk de Geleenstraat. De Dublestraat, de Geleenstraat.
En de Geleenstraat.
Oh ja, ook de, ja, ik ben er niet zo bekend mee. Dus,
nou, dat... Ja, ja, nee. Dat neem ik zomaar aan.
Dankjewel.
Wat heel belangrijk is, als je kijkt naar sekswerkers, is mensen betalen voor een dienst, voor een service, voor een stukje tijd. Maar met het betalen betekent niet dat je kunt afdwingen dat je doet met iemand wat je wil. Als je betaalt voor een kopje thee, kan je dan ook niet zeggen, ik wil ook nog voor hetzelfde geld chocolademelk met slagroom. Dat kan je ook niet bij een sekswerker doen. En kijken hoe we dat aanpakken, daar verschillen wij van mening. En wij zitten heel erg op het empowerment van de sekswerker, de decriminalisering, waardoor je eigenlijk een helderder onderscheid krijgt tussen uitbuiting en de mensen die veilig hun werk kunnen doen. Maar het feit blijft dat het geweld of handelingen die iemand niet wil verrichten nooit afgekocht kunnen worden. En daar zijn wij het over eens. En ja, dat dit een beroepsgroep is waar dit heel veel voorkomt, dat blijkt uit het onderzoek van onder andere Proud. En dat is natuurlijk schokkend. Niet verbazingwekkend, maar die hebben nu wel meer ook in handen om zich daar ook tegen te verzetten.
Ja, en je ziet, uit mijn hoofd is het 78% van de mensen in de prostitutie die heeft te maken gehad met seksueel geweld.
Enorm percentage.
Dat is enorm. Dat maakt ook dat je ook zegt, los van hoe je daarnaar kijkt, dat je zegt van, oh, dit is een groep die blijkbaar extra kwetsbaar, die extra kwetsbaar is hiervoor. En dat, ja, ik vind het lastig om dat los te zien van de branche en de aard van dat werk. Maar dat, dat je daar zegt van, oh ja, maar hoe kunnen we ook met hulpverlening vanuit shop, vanuit de haven, hoe kunnen we ervoor zorgen dat vrouwen, ook mannen, op de hoogte zijn van hun rechten daar. Dat inderdaad, dat als iemand heeft betaald, en dat niet betekent dat jouw consent is afgekocht, als het ware. En daar zit voor mij dus ook wel de spanning met gelijkwaardigheid. Dat ik denk, nou, ik vind het zelf lastig om voor me te zien hoe dit in de prostitutie. Ja, dat is het woord wat ik gebruik, omdat ik het voor mij niet een normaal werkveld is. Maar wat ik graag zou. Wat ik lastig vind om te zien, is hoe zie dat die gelijkwaardigheid, vind ik heel lastig op een plek waar mensen, waar de een vaak een man is, vaak met geld, en de ander een vrouw of ook geregeld een man die het geld nodig heeft. Dus ik zie daar snel een ongelijkwaardigheid in. Maar los daarvan, of je dat ziet, zijn we het erover eens dat misbruik moet er sowieso geen plaats hebben. Dit is dus een plek waar die kwetsbaarheid is voor misbruik. Dus laten we daar alsjeblieft ook mensen helpen om laagdrempelig hulp te kunnen zoeken.
Nou, dat is precies, dat is helemaal waar. Hè? Er zijn een aantal groepen, dus vrouwen, maar ook mensen inderdaad, de LHBTI-gemeenschap. Ja. Daar zie je ook binnen relaties bijvoorbeeld dat ook vaker voorkomt. Ja. Dat de ene bijvoorbeeld veel meer macht, geld en positie heeft ten koste van degene met wie er een relatie is. Bijvoorbeeld leeftijdsverschil, iemand die net in Nederland is. Daar zie je bijvoorbeeld heel veel voorkomen. Dus het is heel goed om die groepen gewoon extra uit te lichten en daarmee ook je voorlichting, maar ook je handhaving op in te zetten.
Goed, nou, vragen die stel je natuurlijk altijd om antwoorden te krijgen. Wat hopen jullie als antwoord te krijgen op de vragen die er gesteld zijn?
Nou, eigenlijk heb ik een eerste antwoord al afgelopen woensdag was dat gekregen. Want woensdag bespraken we het actieplan Kust. Volgens mij hebben jullie daar net ook
ja,
over
daar
gehad.
Hebben we het net natuurlijk over
met de burgemeester. En daar vroegen we ook naar straatintimidatie. En toen zei ik ook, burgemeester, die nieuwe wet komt eraan. We hebben volgens mij de campagne gezien waarbij de burgemeester zelf ook met zijn vingertje inderdaad, zij gedragen.
Want die volgens mij inderdaad in dat filmpje zo in de Grote Marktstraat hier...
Ja.
Scheveningen hebben ze ook allemaal helemaal.
Ja. Ja.
Vaders met zonen, rappers. Ja.
Ja, maar laten we kijken hoe we dat moment dus ook kunnen gaan gebruiken. Daarvan heeft de burgemeester al gezegd van... dat vind ik eigenlijk een weergeloos plan. Nou ja, dat zijn mijn woorden, maar dat vond hij een goed idee. Dus ik kan me voorstellen dat we daar ook even nog een concrete oproep doen met de motie... als de raadsvergadering komt. Maar ik hoop ook breder dat het college hierover gaat nadenken... met politie en openbaar ministerie in gesprek gaat. En ik hoop, en daarbij denk ik niet dat wij direct de hele stad bereiken... maar dat er misschien ook plekken zijn in de stad waar mensen denken... van laten we eerst met elkaar over in gesprek gaan. Hoe ziet dit eruit en hoe kunnen we met name jonge mensen helpen... om op een in een veilige manier zich te ontwikkelen?
Nou, de eerste positieve reactie die hebben jullie dus in ieder geval. Hoe het verder gaat uitpakken, dat gaan we zien. En ook de last die misschien komt op de handhaving ervan... dat gaan we allemaal in de gaten houden. Maar laten we hopen dat het allemaal goed verloopt. Marije Mossert van D66, dankjewel voor je komst. En Simon Fritsij van de ChristenUnie SGP, jij ook bedankt. Blijf luisteren, want zo gaan we naar Marcel Vrek, onze vaste columnist. Hij is er weer, de eerste keer nu weer bij mij te gast ook. Maar hij heeft natuurlijk ook straatwijs, dus eerst even luisteren naar die promo daarvan.
Elke zaterdag straatverhalen in Straatwijs.
Hoe lang woon je hier al? Wat is dit voor een buurt? Ben je nou een Hagenaar of een Hagenees?
Bijzondere verhalen over onze stad.
Ja, het is heel ernstig. Ik ben in Delft geboren.
Ja, dan ben ik toch Hagenees.
Ik ben geboren zelf in de kraamkliniek op de Dullerijweg.
Een Hagenees is volgens mij iemand die hier is geboren... en Den Haag is trouw gebleven en hier is blijven wonen.
Elke zaterdag Marcel Verrek en Theo Bollerman met Straatwijs. Van 12 tot 12:30 op Den Haag FM.
Ja, Marcel, welkom.
Ja.
Eindelijk weer bij mij in de studio.
Ja, gezellig.
Hoe is het met je?
Ja, heel goed. Ja.
Mooi zo. Een nieuw fris seizoen ook weer van Straatwijs. Waar ben je straks?
Ja, vanmiddag de derde aflevering. En het gaat over architectuur. Hè. Het gaat over Den Haag in 2050. Hoe gaat onze stad er dan uitzien?
Ik ben benieuwd.
We praten met Wolbrand van der Vis. Hij is architect en hij maakt momenteel met een aantal andere mensen... een gebouw op de hoek van de Hengelolaan en de Leiweg. En we gaan het daarover hebben, maar vooral ook over Zuidwest. En vooral ook over hoe er in de toekomst gebouwd gaat worden. En met de veranderingen die er zijn.
Nou, dat straks dus naspuigassen, maar we kunnen niet eindigen zonder jouw column. Ja. Ik verheug er al op.
Promo in mijn column hoor, natuurlijk.
Oh, tuurlijk. Nou, dat gaan we dan horen. Brand los.
Ja, zeker wel. Stadgenoten, het is onvermijdelijk. Den Haag gaat de lucht in. Hopelijk niet door toedoen van ontketende Russen... die de vermaledijde stad van vrede en recht een nucleair lesje willen leren. Je mag niets uitsluiten in deze rare tijden. Wellicht dat de Iwans extra zijn opgehitst door Poetins vriend Thierry Baudet. Hoewel, deze aantijging neem ik onmiddellijk terug. Want voor je het weet word je met een bouw lavendel om je oren geslagen. Den Haag gaat de lucht in en is natuurlijk al behoorlijk de lucht ingegaan. Dat heeft een bijzondere skyline opgeleverd, maar het is altijd zaak op te letten dat deze dadendrang niet resulteert in een gebied dat er alsnog als gebombardeerd uitziet. Dat brengt ons onmiddellijk bij Kijkduin. Op zich een unieke move, want zoveel mensen ontvangen ze daar momenteel niet. De kneuterige houtje touwtje badplaats van wel eer is omgekat tot een steenwoestijn voor vermogende huizenbezitters die indien aanwezig vanuit hun royale ramen het mooie zeezicht hebben. En natuurlijk zo niet naar hun eigen gebouw hoeven te kijken. Er is onlangs een fietsenstalling geopend die zo groot is dat je blij bent dat je een fiets bij je hebt. Maar ja, op een gegeven moment moet je er toch uit en dan sta je oog in oog met het nieuwe Kijkduin. Gelukkig is de zee als trooster nabij. De zilte oermoeder zal zich niet alleen met alle tranen nederzetten in deze tijd, maar ook stoïcijns verder golven. Nee, op Kijkduin is de lijdenstijd met Pasen nog lang niet afgelopen. Er is ook een parkeergarage voor auto's, maar die is volgens de bewoners en de middenstanders eigenlijk te klein. Zij blijven tegen beter weten in uitgaan van een grote toeloop van gasten. In Scheveningen zijn er dan naar verwachting weer te weinig fietsenstallingen, want wansmaak en overlast is voor de meute blijkbaar altijd aantrekkelijk. De oplossing ligt voor de hand. Je fiets parkeren op Kijkduin en dan een lekkere strandwandeling maken voordat je je op de pier vol gaat laden met fastfood en energiedrank. Ja, waarom makkelijk als het moeilijk kan? Ondertussen moet Den Haag gelukkig. In. Daarover gaat het ook straks in de derde aflevering van Straatwijs 2050... waarom Theo Bolleman en ik praten met architect Wolbrand van der Vis. In Den Haag Zuidwest en de Leiweg krijgen daarbij extra aandacht. Zaak is dat het karakter van de wijk niet wordt aangetast. Al dus onze gast, de hoogbouw in Zuidwest zal strategisch gebeuren. Op hoeken bijvoorbeeld, waardoor ook met veel meer inwoners... het vele groen in de wijk behouden kan blijven. Den Haag moet dus de lucht in, maar laten we het straatniveau niet uit het oog verliezen. En zelfs ook daaronder gebeurt van alles. Zo is er een grote rattenprobleem in Mariehoeve. Het gerucht is onbewezen, maar ook niet onvoorstelbaar... dat het aantal ratten ernstig is toegenomen... vanaf het moment dat het Binnenhof gesloten is. Ze hadden de gevreesde knaagdieren tijdens hun emigratie de Benoordenhoutse weg moeten oversteken. Dan was het rattenleed in Mariehoeve aanzienlijk minder geweest. Want overstekende mensen en dieren zijn daar hun leven niet zeker. Behalve dan de eekhoorn. En dan bedoel ik ook het enkelvoud. De eekhoorn. Want die heeft zijn eigen brug. Zo zie je maar. Wie wil overleven, die gaat de lucht in. In de wijk Laakhavens komen twee gigantische torens van 156 en 165 meter hoog. Maar op de zogeheten artist impressions van het project zijn die reuzen vooral afgedekt door mensvriendelijk groen met de bekende Happy Family tafereeltjes. Want het blijft wennen. Dit platteland, dat in het parlement steeds platter wordt, moet toch de lucht in. Dat begon 600 jaar geleden met de Haagse Toren. Ooit het Haagse hoogtepunt, nu een dreumes tussen de wolkenkrabbers. Wie vanaf daar al die jaren over onze stad uitkeek, zag vooral een fijn zootje ongeregeld, waar het leven geleefd en gevierd werd. De stad was eigenlijk één grote rafelrand. En die energieke plekken zijn in drachtige samenwerking van kapitaal en hypocriet burgermansfantsoen inmiddels opgeruimd. Waardevolle sociale plekken als de Samenscholing en Kunstcollectief Helikopter zijn tot een stad nomadisch bestaan veroordeeld. Maar wellicht is Kijkduin een alternatief als Ravelrand. Een nieuwe vrijplaats waar de kakkers in hun appartementen toch nog zicht hebben op het echte leven. Althans, die paar maanden per jaar dat ze aanwezig zijn.
Marcel Verrek, dankjewel. Nou, we hebben weer kunnen lachen. Daar kunnen we dit paasweekend weer verder mee doorgaan.
Ja, het moet niet alleen maar Leiden zijn natuurlijk.
Niet alleen maar Leiden zijn. Straks weer een paar eitjes naar binnen en dan kunnen we er weer tegenaan. Goed, Marcel, dankjewel voor je komst. Ja, Simon, Marije, jullie zitten er ook nog. Ook jullie dus bedankt. Volgende week zijn we er weer met Spuigassen. Dus ik zou zeggen, dan gewoon weer luisteren en tot dan.